Als het alles goed gaat, dan heb ik nu dokter Marleen Renders van de Universiteit Gent aan de lijn.
Goedenavond.
Goedenavond. Ja, u heeft een doctoraal proefschrift gemaakt over de regio Somaliland, Traditional Leaders and Institutions in the Muslim Republic of Somaliland.
Dat klopt.
Ja. Wij bellen u dus als expert hier in Vlaanderen over die regio daar, waar toch al een hele poos onrustig is. Misschien heel even om toch die context te schetsen van hoe het Somalië van vandaag verdeeld is geraakt. Somalië in de koloniale periode was eigenlijk een opgedeeld in twee verschillende gebieden, of zelfs drie verschillende gebieden. Heb ik dat juist, of is het nog meer? Want
Eigenlijk zelfs vijf.
eigenlijk vijf.
Als je zich herinnert, de oude vlag, of eigenlijk de vlag van Somalië, het blauwe veld met een witte ster daarop, een vijfpuntige ster, die stonden voor de vijf verschillende Somalische gebieden die eigenlijk in verschillende kolonies lagen. Je had dus het voormalige Britse protectoraat, Somaliland. Dan had je het Italiaanse deel van de kolonie. Dan had je Djibouti. We mogen ook niet vergeten, dat is heel belangrijk ook in de context van vandaag, dat er een groot aantal Somaliërs in Ethiopië wonen. En tenslotte had je ook een Somalisch gebied, nog steeds vandaag, in Kenia.
Ja.
Dus het ideaal van de Somalische nationalisten, eigenlijk oorspronkelijk, voorafgaand aan het moment van onafhankelijkheid, was om die vijf gebieden weer bij elkaar te brengen in een groot Somalië.
Ja.
En dat is een ideologie die ook later weer een rol is gaan spelen, en ook nog vandaag.
Ja. Die ideologie, is die ergens op geënt? Zijn Somali's, is dat één volk? Wat delen zij tezamen dan, die mensen uit die regio's van die verschillende landen dan vandaag?
Ja, wel, het is één volk, als je dat soort noties wilt gebruiken. Het is één volk in die zin dat zij één en dezelfde taal hebben. Hoewel dat vandaag natuurlijk weer onder discussie staat en zeggen mensen uit Somaliland, ja, die mensen uit Mogadishu, die praten toch wel anders dan wij. En dus eigenlijk. Maar eigenlijk is het een volk met één en dezelfde taal, en dat ook voor een groot stuk met elkaar verbonden is via ook reëel klansysteem.
Ja.
Dus die zitten allemaal in één en dezelfde culturele en linguistieke logica eigenlijk.
Ja. Dan bij de onafhankelijkheid in 1960 is er eigenlijk gewerkt naar het herenigen van zeg maar de voormalige Britse kolonie en de Italiaanse kolonie, maar niet het Franse deel, het Ethiopische deel en het Keniaanse deel, zeg maar.
Nee, het Franse deel heeft al heel snel te kennen gegeven niet geïnteresseerd te zijn in hereniging, waarmee eigenlijk ook vrij snel dus die droom van Greater Somalia moest opgeborgen worden. Om maar te zwijgen van Ethiopië. Ethiopië was allerminst van plan om een deel van zijn grondgebied te gaan afstaan. Hij heeft het altijd heel fanatiek verdedigd om dat te behouden. Daar was ook nooit sprake van dat Ethiopië een stuk grondgebied zou moeten afstaan. Ethiopië is nooit gekoloniseerd geweest. En het regionale machtsspel tussen de koloniale machten in de regio, daar heeft Ethiopië ook aan meegedaan en heeft daar zijn voordeel mee gedaan.
Ja.
Ja.
Dan is er toch op een gegeven moment, en zijn er twee regio's samengevoegd, is er een regering gevormd, is er gedurende een dertigtal jaar, tussen 1960 en 1991, is er toch één land geweest, hè? Hoe groot was die eenheid toen en hoe heeft men die toen bewerkstelligd?
Er is altijd een spanningsveld geweest tussen het noorden en het zuiden eigenlijk. Dat waren twee voormalige koloniale administraties die eigenlijk bij elkaar gevoegd zijn. En er is altijd een spanning geweest tussen dus de vigerende wetgeving in het noorden, die dus Brits was, En die in het zuiden, die Italiaans, was compleet van elkaar verschillend. Een heel compleet verschillende bestuurlijke cultuur. Een verschillende taal van de intellectuele elite. Dat is ook altijd een groot issue geweest tussen beide gebieden. En bovendien zat er, was er in het noordwesten vroeger ook een hoofdstad, Hargeisa. Maar nu werd alles na de onafhankelijkheid naar Mogadishu toegebracht. Wat natuurlijk belangrijke economische en politieke implicaties had voor de politieke elite in het noordwesten. En dat is dus altijd een beetje een spanningsveld geweest. Maar het heeft een aantal jaren goed gedraaid, omdat er een politiek systeem bestond dat blijkbaar inclusief genoeg was om alle politieke elites daarbij te betrekken. Heel veel politici van het noordwesten zaten in Mogadishu, werkten daar als hoge ambtenaar, minister enzovoort. Tot op het moment dat er om een aantal verschillende redenen druk kwam op het politiek systeem en het patronagesysteem dat daar eigenlijk aan vasthing. Er waren te weinig middelen, er waren dus te weinig spoils te verdelen en er kwam druk op het systeem, waardoor een aantal elites de facto werden uitgesloten van de macht. En dan heb je het begin gekregen van die guerrilla-beweging.
Er was ook, meen ik me te herinneren, in dat prille Somalië van tussen 1960 en grofweg 1990, pak dan maar, was er een soort van verbod op clan-gerelateerde politieke partijen. Hè?
Ja, dat verbod is er eigenlijk altijd geweest. Onder het civiele regime waren clan-gerelateerde politieke partijen verboden. Onder het militaire regime, dat begin de jaren 70 of in de jaren 60 aan de macht is gekomen, werd het concept clan zelfs helemaal verboden. Elke vorm van politieke notie die met clan te maken had, werd gewoon uitgebannen en theoretisch gezien ook bestraft. Al is dat natuurlijk in de realiteit enigszins anders gelopen.
Ja. Nu hebben we meer recent in de geschiedenis dan maken we een hele sprong. Want eigenlijk tussen de afzetting van Siad Barre, de laatste president, met wel wat autoritaire trekjes, meen ik mij toch te herinneren.
Ja, dat was natuurlijk een militaire dictator.
Ja. Maar na zijn afzetting is het eigenlijk helemaal in het honderd gelopen. Hè? Bedoel, is het zo een beetje te vergelijken met de sterke man die verdwijnt en een opsplitsing, een fragmentatie van het land? Dat doet zo wat, een klein beetje denken aan het voormalige Joegoslavië zelfs. Hè?
Goh, het land stond wel al een tijdje onder druk. Hè. Je had al voor de implosie van de regering in Mogadishu in 1991, had je eigenlijk al een tiental jaar een serieuze oorlog aan de gang in het noordwesten. De Somali National Movement en ook een andere beweging die begonnen is in wat nu Puntland heet, een van die andere gebieden in het noordwesten, die uiteindelijk een eigen regering heeft gevormd, vochten al een jaar of tien tegen de regering in Mogadishu. En voordien was er zelfs een oorlog geweest met Ethiopië. Dus er was al heel lang het een en het ander aan het schuiven. Het is pas toen externe financiers ermee zijn gaan ophouden. Je kreeg de val van de muur en het einde van de Koude Oorlog. En de stopzetting van de sponsoring van Siad Barre was natuurlijk een belangrijke factor in het einde van het regime.
Ja. Sindsdien zijn er, vandaag zit daar de Transitional Federal Government, maar dat is zeker niet de eerste regering die voortvloeit uit een vredesakkoord. Er zijn heel wat pogingen geweest, hè, sinds 1991.
Ja, als ik me niet vergis, een stuk of 13, 14 verschillende vredesconferenties zijn er geweest. Met verschillende organisatoren. In het begin Ja, herinneren we ons de interventie van de Verenigde Naties, waar dat ook een militaire interventie aan gekoppeld was. Hè. Iedereen herinnert zich Restore Hope. En ja, waar dat ook trouwens de Belgische militairen aan hebben deelgenomen. Maar dat die militaire interventie in Somalië is op niets uitgedraaid. En uiteindelijk, als gevolg van dat incident in Mogadishu met die neergeschoten Amerikaanse helikopter, verfilmd als die Black Hawk Down toestand, heeft de VN zich militair teruggetrokken uit de hele kwestie. En zijn het eigenlijk regionale actoren die het organiseren van besprekingen en vredesconferenties zijn gaan overnemen. Met name Ethiopië aan de ene kant en aan de andere kant de Arabische staten. Hebben eigenlijk alle twee hebben ze een rol gespeeld in zowel het conflict als de vredesbesprekingen omtrent Somalië. Hoe verliep dat? Meestal was het zo dat een van die twee regionale actoren, het zij ofwel Ethiopië, het zij de Arabische staat, het initiatief nam voor een vredesconferentie. En dat daar een van de partijen in het conflict, dus al die concurrerende gewapende groeperingen, dat daar een van die groeperingen werd uitgehaald, werd gesteund, gefinancierd, en daar kwam dan een regering uit. En de rest die dan niet meedeelde in de regering, dat was dan de oppositie. Maar er is eigenlijk geen enkele regering die uit dit soort conferenties is uitgekomen die ooit echt een legitiem gezag heeft kunnen vestigen. Omdat er altijd een belangrijk deel van de politieke actoren uitgesloten waren van de macht.
Ja. De politieke actoren, spreken we dan meteen over de clans of is het, gaat het echt over politieke partijen dan?
Het gaat niet echt over. Het is een beetje een mengvorm van de twee. Nu, heel dat traditionele systeem van die clans, dat werkt natuurlijk niet meer op de manier dat werkte in de 18e of de 19e eeuw. He, je hebt eigenlijk is het een systeem van individuele politieke actoren die een soort patronagenetwerk rond zich hebben gebouwd. Waar clan wel degelijk een belangrijke factor is, maar er zijn ook nog veel, veel meer andere dingen die daarmee te maken hebben. En dus laten we zeggen dat het een systeem is van economische en politieke patronage en zo'n machtssysteem waar clan wel een factor in is, maar niet meer zoals vroeger, niet meer zoals in de vorige eeuw. De vorige eeuwen of zo.
Ja, ja.
Dat lijkt in niets meer in wat het, dat lijkt in niets meer op wat het oorspronkelijk was.
Dan enfin, we springen even van die verschillende regeringsvormingen, hoe weinig representatief die ook waren. We zullen eens even terugkomen op de Transitional Federal Government, die vandaag daar aan de macht is, alhoewel dat is misschien een groot woord.
Ja.
Je hebt vorig jaar de opkomst, de opmerkelijke verovering gehad. Dat is allemaal vrij snel gegaan van de Unie van Islamitische Rechtbanken.
Mm-hmm.
Wie zijn dat eigenlijk? Want die zijn er toch op een gegeven moment in geslaagd om in Mogadishu alvast eigenlijk de rust en orde te doen weerkeren. Dan weer kunnen daar wel wat vraagtekens bij geplaatst worden bij een aantal maatregelen die zij daar hebben getroffen.
Mm-hmm.
Maar ze zijn er toch in geslaagd van rust te doen weerkomen. Wie zijn dat eigenlijk, die islamitische rechtbanken?
Wel, die islamitische rechtbanken zijn eigenlijk al vrij oud. Ze zijn eigenlijk al. De oorsprong daarvan ligt ergens midden de jaren 90. Ja, dan had je Mogadishu redelijk chaotisch. Moeilijk om op een normale manier te leven, moeilijk om op een normale manier aan handel te doen. En om het even wat voor soort business. En op een bepaald moment hebben een aantal zakenlui eigenlijk beslist om islamitische rechtbanken te gaan oprichten of steunen om te zorgen dat je een meer stabiel klimaat zou krijgen in de stad. Dat er toch één bepaalde vorm van functionerende rechtenorde zou zijn. En zodat je gewoon, gewoon een winkel kunt hebben zonder dat je er 10 gewapende mannen moet naastzetten of zo. Dus dat is op zo'n manier begonnen. Hè. Dat was gewoon om een zekere sfeer van law and order te creëren in Mogadishu. Hè. Je had dat in verschillende wijken, hè, al naar gelang georganiseerd volgens de clans en subclans die in die wijken woonden. Pardon. Op een bepaald moment zijn die verschillende rechtbanken in die verschillende wijken wel met elkaar beginnen samenwerken. En kreeg je een soort overkoepelende organisatie die uiteindelijk een meer politieke weg is beginnen opgaan, wat het oorspronkelijk niet echt was. Ja. En zij zijn eigenlijk de emanatie geworden, hè, dus die van de islamistische beweging of zo, ik weet niet hoe ik het moet noemen, ja. In Zuid-Somalië, die daarvoor op andere gebieden actief was geweest. En, ja.
En zij zijn er dan eigenlijk op dat moment, ze hebben dan een unie gevormd. En dan is er het verwijt gekomen, en dan vraag ik aan u, is dat terecht, dat die Unie van Islamitische Rechtbanken, die hebben banden met Al-Qaeda, dus dan horen we daar al meteen de Verenigde Staten aan de deur kloppen,
ja.
en dan wordt het ineens een internationaal conflict. Hè?
Wat ze ook hebben gedaan, hè, de Verenigde Staten hebben effectief aan de deur geklopt, en wat je kreeg, hè, dus je had die Unie van Islamitische Rechtbanken. En die politieke overkoepeling dan. Wat is er op een bepaald moment gebeurd? Concurrerende politieke actoren in Mogadishu, hè, dus die geen deel. Men zag de krijgsheren die in Mogadishu actief waren, zagen van die islamitische rechtbanken worden een concurrerende politieke factor voor ons. Die worden een politiek gewicht in deze context. En dat is niet in ons belang. Hè. Ik bedoel, los van de concurrentiestrijd die we onder elkaar hebben, dat is niet in ons belang. Dus zij stonden open voor suggesties van buitenaf. Effectief, de Verenigde Staten zijn op een bepaald moment begonnen met het financieren van krijgsheren die zich richten tegen die Unie van Islamitische Rechtbanken. En dat heeft ook een naam gekregen, dat heette de Coalitie voor Vrede en Bestrijding van het Terrorisme. En dat was dus die geïmproviseerde coalitie van anti-islamistische krijgsheren dan. Heel grappig en paradoxaal werden die de anti-terrorism warlords of zoiets genoemd. Dus het klinkt totaal absurd, maar dat is het eigenlijk ook.
Ja, dus eigenlijk bijna hetzelfde verhaal, de Verenigde Staten die daar nu mee betrokken zijn,
ja.
Die zijn eerst nog wat financiële, maar ik vermoed ook wapens gaan leveren aan aan die anti-terrorisme warlords.
Mm-hmm. Het fijne weet ik daar natuurlijk officieel niet van. Dat zijn allemaal covert operations geweest. Hm. Tot uiteindelijk in januari 2007 de Verenigde Staten effectief bombardementen hebben uitgevoerd op Zuid-Somalië. Maar dat was al nadat de Unie voor Islamitische Rechtbanken uit Mogadishu eigenlijk verdreven was door de troepen van Abdullahi Yusuf, hè, de Somalische president, vooral met hulp van de Ethiopiërs.
Ja, en dat is dan, Abdullahi Yusuf is de president van de Transitional Federal Government.
Ja.
gesteund ook, heel belangrijk denk ik, door Ethiopië. De Ethiopische troepen hebben geholpen om die daar ter plaatse te installeren.
Ja.
Wat is nu vandaag de legitimiteit van die Transitional Federal Government?
Wel, als die één, of ja, als die enige kans wilt maken om ooit enige legitimiteit te krijgen, dan zal die toch moeten uitgebreid worden. Dan zal het toch anders moeten aangepakt worden. Er heerst heel erg de perceptie dat Abdullahi Yusuf, de huidige president, alleen president is bij gratie van Ethiopië. Dat hij het zonder Ethiopië zonder meer niet zou kunnen halen. En het is ook zo dat hij er pas in geslaagd is om Mogadishu zelfs maar binnen te komen. Nadat de Ethiopische troepen hem gesteund hebben daarin. Ik denk dat hij verkozen is tot president verkozen in 2000 op een conferentie in 2004, sorry, op een conferentie in Kenia, maar tot in 2006 zat de zetel van de regering eigenlijk in Baidoa, dus buiten Mogadishu.
Ja. Misschien dat we ondertussen wel een klein beetje een beeld geschetst hebben van hoe die situatie er is gekomen. U zegt er juist van, ja, ze zullen het anders moeten aanpakken, die Transitional Federal Government. Aan welke concrete stappen denkt u dan?
Wel, het probleem is dat, dat de verschillende strijdende partijen in Somalië, hè, dat geldt voor de Transitional Federal Government, maar dat geldt ook voor de anderen, allemaal leven bij gratie van die externe patronen die hen voorzien van geld en wapens en in sommige gevallen ook militaire steun. Hoe dan ook, het zijn de Somaliërs die het onder henzelf gaan moeten oplossen en samenleven gaan ze toch moeten uiteindelijk. Dus de enige manier om hier iets aan te doen, volgens mij, is op een constructieve manier proberen om hem eigenlijk te dwingen om samen te zitten en te praten en de banden met regionale en globale spelers die ook betrokken zijn in het conflict te proberen doorsnijden. Want anders komt er geen einde aan. Abdullahi Yusuf is altijd vragende partij geweest voor buitenlandse troepen om zijn macht in Mogadishu, of dus de macht van de regering in Mogadishu te gaan vestigen. Is er altijd vragende partij voor geweest, maar dat is altijd een zeer grote steen des aanstoots geweest voor zijn politieke concurrenten in Somalië.
Ja. Ja, de Afrikaanse Unie bijvoorbeeld, die liggen nu ook onder vuur. Ik denk dat ze eergisteren nog een rebellenaanval hebben moeten afslagen. Dus,
ja, dat is natuurlijk bijvoorbeeld bijna hopeloos. Hè. Hm. Er zijn veel te weinig. Als dat iets moet uithalen, dan moet je veel meer militairen sturen. En geen, ja, hoeveel mensen zitten daar? Dat zitten een paar Oegandezen, denk ik. Ja. Maar niet eens zoveel.
1700 Oegandezen, voilà. En ik dacht dat er nog 700 Nigerianen op het punt staan om te vertrekken.
Ja, ja. Dat moeten we dan nog zien.
Ja. U zegt dus eigenlijk van ja, zolang als Abdullahi Yusuf geen stappen zet om de andere politieke partijen en fracties mee te integreren in die regering,
ja.
Ja, dan heeft nog Ethiopië, dat uiteraard een regionale belangen heeft bij zijn aanwezigheid daar, nog de troepen van de Afrikaanse Unie hebben eigenlijk kans om daar iets zinvols te gaan doen.
Nu, Ethiopië heeft niet echt belang bij een sterk ingemaakt Somalië. Dus ja, de internationale gemeenschap, of hoe je het ook noemt, is er zich van bewust dat het geen goed idee is om wat voor soort oplossing dat er ook... ja, als er zou gedacht worden aan peacekeeping troops of zo, dat dan zeker geen regionale troepen mogen zijn, dat het zeker geen Ethiopiërs mogen zijn,
ja.
Die zich daarin gaan mengen. Ja. Omdat ze gewoon partij zijn bij het regionale conflict, dat is klaar en duidelijk.
Ja. En Ban Ki-moon, die zei vorige week nog, denk ik, dat hij het zeer onwijs acht om de VN-troepen naar Ginder te sturen. Hè. Dat is nog maar even een bevestiging van het feit, denk ik, dat de situatie daar niet naar die aard is, dat de VN daar een tweede debacle wil gaan organiseren.
Nee, daar is geen kans toe dat op iets gaat uitlopen.
Ja. Samengevat, de strijdende partijen, zeg maar, moeten dan toch maar weer terug rond de tafel gaan zitten.
Er is geen keus.
Ja.
Er is geen keus.
Ja.
Er is gewoon geen keus. En bedoel, hoe langer daarmee wordt gewacht, hoe erger de situatie in Somalië wordt. En ze is heel erg.
Ja.
In Mogadishu heerst een absoluut klimaat van terreur tegen iedereen die daar woont. Je kunt daar geen normaal leven meer hebben.
Ja.
En iedereen die daar weg kon, is daar nu weg.
Dr. Marleen Renders van de Universiteit van Gent, we bellen zo meteen nog over die actuele situatie met Leslie Lefko van Human Rights Watch. Ik wil u alvast bedanken voor uw helder uitleg over de actuele de opbouw van de actuele van het actuele theater, zeg maar, in Somalië.
Graag gedaan.
Tot later.
Dag.